De komende 4 weken willen we het hebben over het thema niet-religieus. En ik denk dat het een thema is wat voor ons als kerk heel erg belangrijk en kernachtig is. Is dat wij als kerk geloven dat Jezus niet religieus was. Dus misschien klinkt het vreemd als kerk dat we zeggen dat we niet religieus zijn. Maar wij geloven daadwerkelijk, en althans dat proberen we. Misschien slagen we niet altijd in. Maar wij proberen als kerk om zo min mogelijk religieus te zijn. Dus excuses als je iets van religie hebt gevonden vandaag. En wat dat betekent, daar wil ik het vandaag over hebben. En ik vind het heel erg dat Jezus het heel erg kernachtig samenvat in Matthäus 11, vers 28. Daar zegt hij, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, ik heb even gegoogeld, wat is een juk? Voor degene van ons die daar iets aan hebben. Een juk is een houten balk met een bepaalde pasvorm die op de schouder wordt gedragen om een last te verplaatsen. Dus een houten balk die je op je schouder draagt, met een, weet je wel, op maat gemaakt wellicht. En dat werd zowel door mensen gedaan, sommigen van ons kennen het Oud-Hollandse juk, met zo'n, weet je, twee van die emmers die je dan kan dragen. Wie van jullie heeft wel eens een juk op je schouder gehad? Iemand? Iemand? Wie van jullie voelt dat je werk soms een juk is? Nou, dat is waar Jezus het over heeft. Maar ook een os, of vaak 2 ossen die voor een karretje werden gespannen, of een wagen of een ploeg, die samen een bepaalde last droegen, die stonden bekend in de Bijbelse tijd, of dat hij heette, dat houten stuk wat tussen die 2 dieren was, die last meedroeg, dat was een juk, een last. En het mooie is, Jezus zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht is. Wat Jezus te bieden heeft, is verlichtend en verfrissend. En ik denk dat ik wil daar een moment over bidden. En dan gaan we beginnen met de preek. Dan gaat mijn tijd in. En we gaan niet heel erg lang door vandaag. Maak je geen zorgen, we hebben vandaag een verkorte preek. Wie van jullie gelooft dat? Iemand? Iemand? O, gij klein gelovigen. Vader God, Heer, we danken u op dit moment. Heer, dat uw woord leeft. Heer, dat uw woord krachtig is en scherper is dan een tweesnijdend zwaard. En God, zoals we net hebben besproken, Heer, geloven we dat uw woord in staat is, Heer, dat het 2 kanten heeft. Aan de ene kant geloof ik, God, dat mensen die u kennen of lange tijd naar de kerk zijn gegaan, Heer, dat u iets nieuws voor ons heeft vandaag en dat u daarmee ons leven kan aanscherpen. En tegelijkertijd geloof ik, God, dat voor iedereen van ons die hier vandaag voor de allereerste keer is of misschien weinig achtergrond heeft met het geloof, Heer, geloof ik, God, dat uw woord relevant is, Heer, en ook op gebieden van ons leven, Heer, ons kan aanscherpen en kan toegespitst kan zijn in onze situatie. God, we danken dat u in staat bent om maatwerk te verrichten in ons leven door uw woord wat leeft en blijft leven. We bidden dat het vrucht zal dragen in ons leven in de naam van Jezus. Amen. Amen. De niet-religieuze pastor zei amen. Ik vraag me even af, zijn er mensen die een hekel hebben aan administratieve rompslomp? Iemand? Een beetje, ik bedoel, dat is een zo'n vraag waarvan ik verwacht dat er veel respons is. Wie van jullie heeft een hekel aan administratieve rompslomp? Mijn vrouw is geïmigreerd uit Nieuw-Zeeland naar Nederland. En ik zou zeggen, wij hebben een en ander meegemaakt in de administratieve rompslomp. Een van de hoogtepunten was dat Nicola getrouwd was en mijn achternaam wilde hebben. Mijn achternaam had maar oude achternaam stond nog op een verblijfsvergunning. Dus had ze een document van naamsverandering en haar verblijfsvergunning en haar nieuwe naam. En het was ons op het punt om haar theorie-rijbewijs te halen. Want ze moest voor de 3e keer in haar leven rijbewijs halen in Nieuw-Zeeland, daarna Australië en daarna Nederland. En daar had ze dus een document van, ze had een verblijfsvergunning, een officieel document van naamsverandering, maar ze was ingeschreven op haar oude naam. Dus werd er gezegd, nee, er is geen enkele manier waarop jij je theorie toets mag halen. Dat is gewoon, je mag niet eens meedoen. En dus ik heb wel wat administratieve lomstromp in mijn hele leven meegemaakt. Wie houdt er van administratieve lomstromp? Iemand? Serieus? Ik heb specifiek het woord rompslomp toegevoegd om ervoor te zorgen dat jullie niet ja zouden zeggen, maar zijn. Nee, gewoon laten we even vooruitkomen. Laten we voor deze mensen bidden. Mijn eigen vader hier. Oké, iemand die ik in dienst heb genomen, daar ben ik blij mee. Oké, achterin. Oké, willen jullie misschien aan het einde van de dienst aanmelden? Want we hebben een administratief team dat we willen opzetten. En wij zijn mensen die houden van de administratieve rompslomp. Of in ieder geval bureaucratische rompslomp. Zei ik het goed? Oké, wie houdt van bureaucratische rompslomp? Oké, sorry, strikvraag. Maar ik vind het wel goed dat we net 4 mensen hebben verzameld voor ons administratieve team. Dus Nou, we hebben hier vandaag gratis parkeren. Dat hebben wij niet voor jullie geregeld. Dat is gewoon zo in de stad. Hadden we ook op onze vorige locatie. En een van de dingen die ik... En als je werkt voor parkeertoezicht, dit is niet een boodschap tegen je. Als kerk willen we bekend staan waar we voor zijn, niet waar we tegen zijn. Maar een van de... Eigenlijk sterker nog, als je hier vandaag bent en je werkt voor de toezicht op parkeren in de gemeente Den Haag, wil ik je graag een compliment aanbieden. Want ik merk dat zelfs op zondagochtend jullie stipt op tijd beginnen. En sterker nog, er was eens een keer een moment toen we in de Tromstraat zaten, dat om 10:01 er zich een leger mensen had verzameld voor onze straat, om precies op klokslag 1:00 aan de slag te gaan. Nou, ik hoorde geruchten dat dit plaatsvond. We hadden een gebedsteam ingezet om ervoor te bidden, maar het had geen zin. Dus ik heb nu twee kinderen sinds onze kerk zijn begonnen. En wie van jullie weet hoe het is om twee jonge dochters te hebben? Iemand? Of twee kinderen? En zeker dochters. Want mijn jongste dochtertje Elisa wil dan gaat niet de deur uit zonder haar sjaal. Haar head. En er moet ook een specifieke sjaal zijn. Haar schoenen moeten dicht zitten. En haar jas moet aan zijn. Dat soort dingen. En dus ik kom om 1:01 aan met twee kinderen om mijn arm. Ik denk van, als deze parkeerwachter voor iemand sympathie zou moeten hebben, zou het voor mij zijn, toch? Wie van jullie weet wat ik bedoel. En letterlijk, ik keek letterlijk op mijn horloge en het was 1:01. Mijn horloge had verkeerd kunnen staan. Misschien was het wel 1:00. Maar het was 1:01 op mijn horloge. En het was niet zozeer het feit dat de parkeerdienst mijn boete niet wilde terugtrekken, wat mij irriteerde. Nou, dat irriteerde me ook wel enigszins. Maar de manier waarop. Heb je wel eens het gevoel dat je te maken hebt met een bepaalde bureaucratische regel? En dat het je met name stoort dat de persoon aan de andere kant van die regel totaal geen begrip heeft voor jouw situatie? En het leek gewoon bijna alsof het gewoon het gekste was in de wereld om op 1:01 te komen bij een parkeerplaats die om 1:00 betaald had moeten zijn. Het leek gewoon alsof het de raarste. En een van de dingen die een parkeerwacht tegen me zei was, meneer, als u al een parkeerkaartje had gekocht voor het komende uur, dan was het geen probleem geweest, dan zou ik gewoon de boete kunnen terugtrekken. Dus ik dacht, oh wacht even, het is mogelijk om een boete terug te trekken. Interessant. Maar het feit dat ze zei dat ik alleen maar als ik het komende uur zou parkeren, de boete terug zou kunnen trekken. Wie van jullie vindt het logisch, iemand? Maar het niet kon doen omdat ik daar was. En weet je wel, ik zei, ja, ik heb twee kinderen en ik probeer nog wat zielig te doen. En ik heb een caritatief project gedaan, dat soort dingen. Dus anyway, dat is denk ik de eerste en de laatste keer dat je mij ruzie hebt zien maken voor de deur van onze kerk. Maar ik was echt zo enorm geïrriteerd. Wie van jullie heeft het begrip voor mij, iemand? En ik heb nog gevraagd aan Nicola om onze boete op te zoeken. Maar we hadden zoveel boetes dat jaar dat we ze niet hebben kunnen vinden. Dus wij zijn een enorme zegen geweest voor deze stad dit jaar. Ik had niet alle boetes zelf verzameld, maar goed, daar gaan we het vandaag even niet over hebben. Maar het interessante is dat, en nogmaals, ik ben niet tegen parkeerwachters, ik denk dat ze goed werk verrichten. Dankzij parkeerwachters konden we vandaag parkeren hier vandaag. Maar ik denk dat het interessant is dat als we een bepaalde parallel zouden kunnen trekken, is dat de religieuzen uit de tijd van Jezus enorm bureaucratisch en enorm vasthoudend bezig waren en op een rechtlijnige manier met een soort van bureaucratische regelzucht dat misschien lijkt op die parkeerwachten waar ik maar jaren het afgelopen jaar voor heb gebeden. Als je ziet hoe de regels en hoe de principes van het Oude Testament werden toegepast, dan zou ik een punt kunnen maken, en dat is zo'n beetje mijn enige punt vandaag, en dat is dat religie maakt het leven onmogelijk. Wie van jullie voelt wat ik probeer te zeggen? Religie maakt ons leven onmogelijk. En ik wil uitleggen waar ik het over heb als ik het heb over religie. Wat je zag in de tijd van Jezus was dat... weet je wat, dat doen we zo meteen. Laat ik eerst gewoon twee teksten voorlezen. En dat is Romeinen 3 vers 23. Want ten eerste zou ik willen zeggen, religie maakt het leven onmogelijk voor religieuzen. Religie maakt het leven onmogelijk voor mensen die proberen om een religieus leven te leven. Als je hier vandaag bent en je probeert je netjes te houden aan de wetten van misschien het christendom of op een andere manier de 10 geboden te behouden, dan zou ik je kunnen zeggen vandaag dat het onmogelijk is om je compleet te houden aan de wetten van het Oude Testament. Romeinen 3 vers 23, ik ga ze op het scherm voorlezen, dat is wat sneller, daar staat, want alle hebben gezondigd en en missen of schieten tekort aan de heerlijkheid van God. Ik wil vandaag dat je je realiseert dat op het moment dat je begon je te houden aan de wetten, je al gezondigd had. En waarschijnlijk voor de meeste van ons, op het moment dat je begon om te proberen te houden aan de dingen, de voorschriften van de Bijbel, dat je daarna ook wel eens een keer in de fout bent gegaan. En dus de Bijbel zelf zegt dat, en dit is volgens mij een citaat uit het Oude Testament, de wet van God zelf zegt dat het onmogelijk is om ons te houden aan de wet van God. Dus religie maakt je leven per definitie onmogelijk. Wie van jullie vindt dat goed nieuws, iemand? En sommige van jullie, blijkbaar. En Galaten 3, vers 10, daar staat, maar ieder die op de wet vertrouwt, is vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die alles doet wat het boek van de wet, vervloekt is een ieder uiteraard, die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand voor de wet van God gerechtvaardigd wordt, is volkomen duidelijk, want er staat er geschreven, de rechtvaardige zal uit geloof blijven. En wat er hier staat is dat als wij proberen ons te houden aan de regels van de wet, dat we, als wij ons eraan houden, zouden we ons aan alle regels moeten houden. En wie weet dat we wel eens een keer aan een regel tekort zijn geschoten. Iemand? 3 van jullie? Kunnen we een kerk zijn die eerlijk is? 15% van de kerk heeft zich niet gehouden aan alle regels. En de rest van ons is gewoon geboren in een zondige staat. En heeft zich voor de rest van de tijd altijd gehouden aan alle regels van het Oude Testament. Dat is geweldig om te zien hier vandaag. Maar dus religie maakt het leven onmogelijk voor religieuzen, omdat het volgen van alle regels is onmogelijk. En dat is niet goed nieuws. Dat is nieuws waar we mee moeten beginnen als wij religieus georiënteerd zijn om te realiseren, zonder God is het onmogelijk om bij God te komen. Religie maakt het leven onmogelijk voor religieuzen, omdat voor religieuzen is het nooit genoeg. In de tijd van Jezus, en daar wil ik het over hebben, hoe de religieuzen, de fariseeërs en de sadduceeërs, hoe zij het geloof leefde was, ze hadden dan de wet van Mozes, het Oude Testament, en vervolgens voegden ze daar allerlei tradities aan toe. En in de tijd van Jezus, en dat deden ze omdat ze zich wilden houden, ze wilden zich zo ernstig houden aan de geboden van God, dat ze zeiden, weet je wat, als bijvoorbeeld priesters hun handen moeten wassen voor een offer, laten wij dan een traditie maken, een traditie van de oudsten, dat iedereen zijn handen moet wassen voor het eten. Want weet je wel, better safe than sorry, voorkomen is beter dan genezen. Laten we gewoon proberen om voor onszelf een veilige marge in te bouwen. En als we heel erg ver weg blijven bij alles wat zondig is, van een grote afstand, en als we die dingen als een regel invoeren, of tenminste, in de eerste instantie was het een principe, maar in de tijd van Jezus werden het regels, en voor je het wist werden er allerlei dingen aan toegevoegd, waardoor de wetten van religie niet genoeg waren. Dus voor religieuzen is het vaak nooit genoeg. Dus priesters moesten hun handen wassen voor een offer. Iedereen moet hun handen wassen voor het eten. Ze hadden rituelen rondom het doen van de afwas. Voor sommigen van ons is dat misschien een goede tip. Dat helpt om onze vaat schoon te krijgen. Maar hele rituelen om de buitenkant van een beker en de buitenkant van hun bestek op de juiste manier schoon te maken. God zei, heb rust op de Sabbat, dus werk niet. En de discipelen van Jezus werden beschuldigd omdat ze door een graanveld liepen. En eventjes dacht van, dit is wel lekker, laat ik even wat proberen. Nee. Oogst binnenhalen is werk. Dus als je een graankorrel plukt, dan ben je aan het werken. Dus de traditie van de ouders is geen graankorrel. Ik heb zelf nooit gezien, maar ik heb gehoord dat in het Jodendom dat er liften zijn die op zaterdag automatisch bij iedere verdieping stoppen, zodat je niet hoeft te drukken op de knop van de lift. Want drukken op de knop, dat is werk. En dit is een rustdag, dus we mogen niet. Snap je wat ik bedoel? En dus religie ging tot het uiterste. En vaak in onszelf merken we dat ook, dat als wij religieus georiënteerd zijn, dat het vaak niet genoeg is. Het was een principe van tiende geven, of een wet om tiende te geven van het eerste en beste van je inkomsten. Dus wat deden de uber-religieuzen? Die gingen meten wat er in een moestuin groeide. En dat gooiden ze op een soort van weegschaal. Of op een soort van op een weegschaal. En daarvan ging 10%, het eerste en het beste van je moestuin, ging dan naar de tempel. Want je moest de tiende geven over alle opbrengsten van je oogst. En Jezus zei, dat is op zich oké om te doen. Maar ik denk dat we zei Jezus, dat we beter ons kunnen richten op de dingen die werkelijk belangrijk zijn en niet met een rekenmachine allerlei dingen proberen te doen. En dus Jezus deed er niet aan mee. En wat Jezus zei over de tradities die werden toegevoegd aan wat God vroeg in Marcus 7, vers 7. Hij zei over mensen die religieus waren in die tijd. Het gaat niet over ons vandaag, maar hij zei, tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geven jullie op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast. En hij zei, mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden. Dus er waren zelfs allerlei tradities die ze belangrijker begonnen te vinden dan het woord van God. En ik heb gemerkt in de 15 jaar dat ik betrokken ben als spreker en als voorganger, dat er mensen zijn die hun persoonlijke tradities zwaarder laten wegen dan het woord van God, terwijl ze belijden en zeggen dat ze geloven in het woord van God als het onfeilbare woord van God, de onfeilbare waarheid, en tegelijkertijd, dit voelt niet helemaal lekker, dit voelt niet zoals ik het heb ervaren, dus mijn tradities worden belangrijker dan wat God zegt. Vandaag de dag zie je nog steeds dat er mensen zijn die geloven dat het niet juist is om een auto te rijden op zondag omdat het een rustdag is. Er zijn mensen die zeggen het is niet toegestaan voor christenen om alcohol te drinken. Ik heb ooit een keer ben ik in discussie gegaan met iemand die mij probeerde te vertellen dat de wijn die Jezus maakte en de wijn die Jezus dronk werkelijk druivensap was, want in die tijd was het meer een soort van vergiste druivensap. Waar ik moeite mee had, omdat duizenden jaren eerder, volgens mij was het Lot die met zijn schoondochters naar bed ging, omdat hij dronken was op basis van gegiste druivensap. Oké, dus, maar er worden allerlei dingen. En als je moeite hebt met alcohol, of als je zelf een alcoholprobleem hebt gehad, is het waarschijnlijk heel erg goed en belangrijk om te zeggen, nee, dat is niet voor mij, maar voor ons om een regel in te voeren die niet in de Bijbel staat over alcohol, is het onjuist, omdat wij verder gaan dan wat de religieuze voorschriften van ons vragen. Ik weet niet of jullie weten waar ik het over heb. Er zijn mensen die zeggen, je mag geen christelijke muziek, geen niet-christelijke muziek luisteren. Als jij moeite hebt met niet-christelijke muziek, prima, weet je wel. Luister er niet naar. Maar als kerk zou ik nooit zeggen, wij zullen geen niet-christelijke muziek luisteren. Wij proberen niet verder te gaan dan wat de Bijbel voorschrijft. En weet je wat het is? En hier wordt het relevant voor ons. Is voor sommigen van ons is er een drive in ons geloof, wat eigenlijk binnenin ons zegt, weet je, het is nooit genoeg. Dus je probeert de Bijbel te lezen, maar je leest nooit genoeg de Bijbel. Is dat je wel eens opgevallen? Je probeert te bidden, maar je bidt nooit genoeg. Je probeert mensen te vergeven, maar je doet het nooit goed genoeg. En je hebt het gevoel dat je nooit genoeg praat over Jezus of bezig bent met God of wat dan ook. En ergens van binnen kan dat een drive zijn wat een religieuze stem is in je leven, waarvan ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat die komt van een bron die religieus is en niet een stem van God is. Jezus zei tegen de religieuzen, tegen de wetgeleerden in Lucas 11, vers 46, jullie leggen mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. Omdat Jezus wist dat de religieuzen van die tijd wetten maakten die ze zelf niet konden volgen. Dus hier stonden mensen op de podia van die tijd en zeiden, je zou dit moeten doen en jullie moeten dat doen. En hij wist, het is onmogelijk om je eraan te houden. En hoe kun je iemand anders beoordelen op datgene wat je zelf niet kan dragen? En ik denk voor onszelf, soms voor onszelf leggen we op onszelf een last die we niet kunnen dragen. En ik hoor mensen zeggen, weet je wat, ieder jaar wil ik meer geven. Ik denk, fantastisch, geweldig dat je dat vindt, maar leg op jezelf geen last die God niet van je vraagt om op jezelf te leggen. Ik ga, weet je wel, de Bijbel lezen in 30 dagen. Ik ben ermee bezig. Ik ben nu in dag 35. Ik heb nog niet helemaal over het Nieuwe Testament. We zijn nog steeds bezig. Maar weet je wel, ik zie dat niet als iets van, weet je wel, mijn redding is verloren en alles. En dus leg op jezelf geen last. Dus wat ik je zou willen zeggen is, als volgeling van Jezus kan religie nog steeds een drive zijn voor jou. Hoe weet je dat religie voor jou de drive is? Dus die regelzucht, dat onpersoonlijke, afstandelijke manier van geloven, dat kan ergens, hoeft niet je hele leven te beheersen, maar ergens in je leven, in je gebedsleven, in de reden waarom je naar de kerk gaat, in de reden waarom je met mensen praat over God, de reden waarom je bidt. Ergens kan er een bron zijn, een motivator zijn, die misschien religieus georiënteerd is. Hoe weet je dat? Ten eerste zou ik willen zeggen is, je bent gedreven op dat gebied door schuldgevoel. Wanneer je iets doet vanuit schuldgevoel, dan zou ik tegen je willen zeggen is, daar zit een religieuze drive achter. Als je het gevoel hebt dat het nooit genoeg is, nooit voldoende is. Dat je, weet je wel, dat je met één persoon over God hebt gesproken, maar had ik altijd een tweede kunnen zijn. Weet je, een van de meest trieste scènes in de, ik ben een beetje een filmfanaat, maar een van de meest trieste filmscènes die ik ooit heb gezien, is de laatste scène van Schindler's List. En ik weet niet of je die scène kent, maar waar er een man is, Schindler, hij had een lijst met Joden die hij had gered, omdat hij ze aannam in zijn fabriek of in zijn warehouse of wat dan ook, en waardoor hij ze kon beschermen. En aan het einde, toen de oorlog bijna voorbij was, zie je een scène dat hij moet vertrekken, dat hij afscheid moet nemen van al die mensen die hij gered heeft. Al die mensen wiens leven hij gered heeft. En dan kijkt hij naar zijn auto en dan denkt hij, weet je, oh, die auto had ik kunnen verkopen, daar had ik 10 mensen voor op mijn lijst kunnen zetten. Want hij kocht die mensen van de Duitsers uit een concentratiekamp. En dan pakt hij een pin en zegt hij, deze pin had ik kunnen verkopen, had ik een persoon mee kunnen redden. En ergens denk ik dat we dat soms erg mooi vinden, want wauw, wat een bewogen man en hoe mooi. Maar wat ik zo verdrietig vind is dat hij op het moment dat hij staat voor al die mensen die hij heeft gered en de generaties van mensen daarna die zou gaan redden in de toekomst. En als je de laatste scène van de film ziet, je ziet al die mensen voorbij lopen die een steen leggen op een soort van herdenkingsplek. En je ziet die mensen voorbij komen dat je denkt van, hoe mooi zou het zijn geweest als die man een klein beetje vreugde zou hebben gehad in datgene wat hij gedaan had. Dat hij niet alleen maar zou hoeven te kijken naar wat hij niet gedaan heeft, maar dat hij zou kunnen vieren dat er mensen zijn die nu nog leven dankzij zijn inzet en zijn bedoeling. Wie van jullie is hier enthousiast over? En soms hebben wij het gevoel als gelovigen dat het nooit genoeg is. Hoe weet je dat je religie voor jou een drive is? Je ervaart wellicht weinig voldoening in wat je doet voor God. Hoe weet je dat religie voor jou een drive is? Waarschijnlijk is er ergens iets wat concurrentiegevoelig is. Waarmee je jezelf vergelijkt met wat anderen doen. En je kijkt naar anderen en je kijkt naar wat jij doet. En nogmaals, het is nooit genoeg. Misschien dat jij wat rechtlijnig bent naar anderen en een maatstaf hanteert voor anderen, waarvan je zelf weet dat je jezelf niet aan kan houden. En ik denk voor ons vandaag is het bevrijdend om te weten dat Jezus niet religieus is en Jezus niet ons schuldgevoel oplegt om ons in beweging te zetten. Wie van jullie is je enthousiast over? Mijn tweede punt en mijn laatste punt, eigenlijk hetzelfde punt, is: religie maakt het leven onmogelijk voor niet-religieuzen. Ten eerste zou ik willen zeggen is dat religie is exclusief. Religie is exclusief. Religie die zegt, als jij bij ons wil horen, dan is er een 10-stappenplan. Letterlijk, de 10 geboden en dan de verordeningen. Dan is het belangrijk dat je je besnijdt. En sterker nog, in de tijd van het Oude Testament, in de tijd van de Joden, dachten zij dat de boodschap van Jezus alleen maar voor hun was, voor de Joden. En een van de grootste problemen in de vroege kerk was dat ze ontdekten dat God ieder persoon wilde uitnodigen om een relatie met hen aan te gaan. En dan zien we in Galaten 3 vers 13, daar staat, maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons vervloekt te worden. Want er staat geschreven, ieder mens is vervloekt die aan een paal hangt. Vers 14, zo zouden door Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham. Alle volken, iedereen, niet-Joden en Joden, zouden welkom zijn om te komen naar het geloof wat Jezus Christus aanbiedt. Hij zei, iedereen die in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar zal gered worden. En dit is wat Jezus te bieden had. En Jezus was per definitie inclusief en niet exclusief. En als kerk is het onze missie en ons doel om God toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht een achtergrond. Dus we zijn er niet alleen maar voor niet-religieuzen, en we zijn er niet alleen maar voor religieuzen. We zijn er voor iedereen die naar God wil komen met de houding van geloof, met de openheid en de eerlijkheid dat we kunnen zeggen, wij schieten tekort, wij zijn niet perfect. De kerk zit wellicht vol met hypocrieten, maar er is altijd ruimte voor een extra hypocriet en die persoon ben ik. Het voelt iemand wat ik probeer te zeggen. En dus niemand van ons is perfect, maar God is goed en hij is inclusief. En als kerk en als mensen zouden wij een inclusief inclusieve houding moeten hebben waar iedereen welkom is. En daarom willen we als kerk zo min mogelijk jargon en zo toegankelijk mogelijke locatie, zo begrijpbaar mogelijke muziek en multimedia, waar mensen enigszins aan gewend zijn, zodat we iedere onnodige traditie en iedere onnodige associatie die negatief is met het geloof kunnen verwijderen, zodat het enige struikelblok wat mensen zullen hebben met ons als kerk de boodschap van Jezus zal zijn. En die boodschap is een boodschap van geloof, hoop en liefde, een boodschap van bevrijding, van vergeving, waar wij hulp ervaren, waar we vrijheid ervaren, die voor iedereen beschikbaar is. Is God goed? Mijn laatste punt, of punt 2b, is religie maakt het leven onmogelijk voor niet-religieuzen, want religie is rechtlijnig. Wij geloven dat er al genoeg mensen zijn in Den Haag die zich schuldig voelen. En weet je wat ik zo interessant vond? Ik weet niet of de persoon hier vandaag is, maar wij werden gebeld door Diligentia. Dat er mensen je aanbelden, of een persoon je aanbelde, die zei of hier bij de receptie kwam en zei van joh, we horen dat er een kerk begint, we hadden dat gelezen in de krant, maar mogen wij ook komen? En Diligentia zei van joh, wat moeten we zeggen? Wat is jullie procedure? En onze procedure is, iedereen is welkom. Ongeacht je achtergrond, ongeacht je kennisniveau, ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht hoe perfect of imperfect je achtergrond is, iedereen is welkom. En de komende weken hopen we dat uit te pakken, hoe Jezus omging met een overspelige vrouw en hoe Jezus omging met mensen die veroordelend waren, hoe Jezus omging met religieuze situaties. En wat je zou merken is, als je kijkt naar het leven van Jezus, is dat religie niet in de weg hoeft te staan tot een relatie met Jezus. En weet je, vandaag, ik wil zo meteen nog een nummer zingen en met elkaar, om gewoon even over na te denken, hier stil bij te staan. Maar het is niet mijn hoop of mijn bedoeling om mensen het theater binnen te lokken en ze vervolgens te helpen om religieus te worden. Voor mensen om zich te bekeren tot het christendom en dan vervolgens zich te gaan houden aan wat regels. En als we ons aan genoeg regels houden, dan zullen we opeens op een gegeven moment tot een perfect, of in ieder geval een status komen, waar we de eindbaas kunnen verslaan en we ons kunnen laten dopen. En we lid kunnen worden van een kerk en we welkom zijn in Gods huis. Ieder persoon, ongeacht onze achtergrond, kan naar God komen en zeggen, weet je wat God, of weet u wat, laten we enigszins respectvol zijn. Maar God, ik dank u voor wat u heeft gedaan voor mij. Ik dank u dat u God bent. Dat ik tekort schiet, maar dat u mijn tekorten aanvult door de komst van Jezus Christus. Hoe weet jij dat religie jou in de weg staat? Of tussen jou en God staat? Ik denk dat religie tussen jou en God staat als jij misschien niet religieus bent, maar je druk maakt om wat anderen van je zouden vinden. Dat je denkt van hoe zou ik geassocieerd kunnen worden met de naam van Jezus? Want bepaalde mensen hebben een bepaalde associatie met Jezus en die associatie wil ik niet teweeg brengen. Kan ik je dit zeggen? Zo'n beetje iedere dag loop ik rond met het gevoel dat mensen een bepaalde associatie hebben met wat ik geloof, met het vrijwilligerswerk wat ik doe. En ik denk zelf dat het veel anders is en veel bevrijdender is dan wat mensen denken dat het is. En mijn missie is om het communicatieprobleem, om het gat van communicatie te gaan dichten in deze stad. Hoe weet je dat religie jou in de weg staat? Je voelt je ver van God, omdat je weet dat je tekort schiet. En voor sommigen van ons vandaag is dat ons gevoel. Wij voelen dat we ver van God weg zijn, omdat wij weten dat wij fouten hebben gemaakt. En de reden waarom we dat vaak proberen op te lossen is door ons goed te gedragen. En als we ons goed gedragen, dan gaan we weer terug naar de kerk. Want dan hebben we het gevoel dat we weer een leven terug hebben verdiend. Als we in een game setting zouden kunnen bespreken. En dat we weer terug kunnen komen. En we kunnen weer ons leven resetten met God. En dan zijn we weer op het goede pad bezig tot we weer een fout maken. En dan denken we, oh God, ik ben niet welkom. Dus we stoppen met bidden, we stoppen met naar de kerk gaan. En dat zul je soms merken in je leven. Dat je het gevoel hebt dat je tekort schiet. Dat je daarom jezelf verwijdert van God. Misschien vermijd je God omdat je je niet gewaardeerd voelt door God. Omdat je het idee hebt dat God je meet op basis van je prestaties. Of misschien wil je wachten totdat je alles op orde hebt voordat je God wat toelaat in je leven. Misschien denk je, weet je wat, ik wil een relatie met God aangaan, maar ik wil niet dat God mijn zooi ziet. En kan ik je zeggen is, ergens is dat een een zaad dat in ons leven geplant is van religie. Waar wij het gevoel hebben dat wij moeten verdienen voordat wij kunnen ontvangen. God wil ons geven wat we niet verdiend hebben. God houdt zoveel van ons dat hij zijn eigen, dat hij de wereld, de Bijbel zegt, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.